Zo'n liturgie hoort natuurlijk als een soort envelop om die schriftlezing en die preek heen te passen. Wat is nou het leidende woord wat we steeds hebben meegezongen? Geen idee. Het woord recht komt in elk van de psalmen en gezangen terug. Recht, recht en gerechtigheid. Ik zal niet weer met smurven rondlopen. Weet u dat nog? Vorige keer was ik hier. En toen vroeg ik aan u van, noem eens drie eigenschappen van een smurf. En wat zijn dan de drie eigenschappen van een christen volgens Petrus? Weet u ze nog of niet? Ja, soms kun je gewoon dezelfde preek nog een keer houden. Geloof, gedrag en gevecht. Weet u dat nog? Komt het weer een beetje terug? Voor de mensen die het tenminste waren. En hoe houd je dat gevecht vol, eindigde ik toen de preek. Dat kwam omdat u heilig moest zijn. Want u bent heilig. Petrus die citeert het Bijbelboek Leviticus. Wees heilig, want ik ben heilig. Zo eindigt ook dit gedeelte van de bergrede. Daar staat, wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En het woordje volmaakt en het woordje heilig, die hebben echt dezelfde stam. In het in dit geval Grieks en het andere in het Hebreeuws. Ik wil met u stilstaan over een heel klein stukje. De vorige keer heb ik een hele brief behandeld. En nu doe ik twee regels. Zo spannend is het wat hier gebeurt. Als u een bijbeltje bij u heeft en u kijkt nog even naar de versen 38 tot en met 42. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Meindert Tjulker, werd zomaar, zo zonder aanleiding, door 4 mannen in elkaar getrapt. Om niets en voor niets. Zomaar, geweld voor de lol. Meindert Tjulker werd doodgeschopt in september 1997. En vanaf dat moment spreken we in Nederland over zinloos geweld. Maar zinloos geweld bestaat al jaren. Adam was de eerste mens. Hij was de vader van 3 kinderen. Kent u ze nog? Wie waren de 3 kinderen van Adam die wij kennen? Kaïn, Abel, Seth. Ja. Kaïn, Abel, Seth. Ja, het wordt veel spannender hoor. Wil jij trouwens een puzzel maken? Want ik heb ook nog een puzzel meegenomen. Nee, ik heb het tegen jou. Wil jij een puzzel maken? Kom, ik hem even brengen. Hier moet je het woordje geweld, want die heb ik al verteld, invullen. Zijn er nog meer mensen die een... Dat mag hoor. Weet u wie de 7e nakomeling was van Adam in de lijn van Seth? Henoch. Kijk, gaat hier goed. Wie was trouwens de 7e in de lijn van Kaïn? Lamech. Zo, hier zitten mensen die ook dat begin een keer goed gelezen hebben. Het is echt heel opmerkelijk, hè? Als je de 7e doortelt van Adam af, Zet, dan kom je bij Henoch. En Henoch wandelde met God. En als je aan de lijn van Kaïn doorgaat, dan kom je bij Lamech uit. En van Lamech kun je zeggen dat hij zinloos geweld gebruikte. Kent u zijn opschepperig liedje nog, helemaal in het begin van de Bijbel? Dat zong hij voor zijn vrouwen. Dat klinkt als volgt. Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kain wordt 7 maal gewroken, maar Lamech 77 maal. Iedere verhouding is gewoon zoek. Als je Lamech een striem toebrengt, dan word je door hem doodgeslagen. Je wordt bang van zo'n man. Als hij in de buurt is, word je onrustig. En als hij zijn gang gaat, dan roept dat verontwaardiging op. Onrust, verontwaardiging horen bij zinloos geweld. De dader die zinloos geweld gebruikt, moet ook volgens heel veel mensen in Nederland strenger gestraft worden dan normaal. Geweld kan niet toegestaan worden in een samenleving, maar zinloos geweld al helemaal niet. Geweld vraagt om bestraffing. En je zou willen dat iedere gewelddadige dader bestraft wordt. Maar niet volgens het principe van Lamech. Hij slaat je dood als je hem een krasje toebrengt. Als je zo zou straffen, dan verlaag je je tot het niveau van de dader. Nee, er hoort een rechtvaardig evenwicht te zijn tussen het geweld en de vergelding. Er hoort een rechtvaardig evenwicht te zijn tussen overtreding en straf. En deze gedachte is echt niet bedacht door rechters en advocaten in onze Nederlandse samenleving. Het staat gewoon in de Bijbel. Daar wordt al heel vroeg aan de samenleving geleerd dat er een rechtvaardig evenwicht dient te zijn tussen overtreding en straf. Het principe een oog voor een oog en een tand voor een tand uit het Oude Testament is een van de pijlers voor de rechtspraak. Je vindt het in het Bijbelboek Exodus. Weet u nog hoe het doorgaat of niet? Het is een oog voor een oog, een tand voor een tand. Hoe gaat het dan verder? Een hand voor een hand, een voet voor een voet, een brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing en echt waar, een striem voor een striem. Lamech had het niet goed begrepen. Dat principe is een van de fundamenten van onze rechtspraak. Niet alleen voor Israël uit lang vervlogen tijden, maar ook de rechtspraak hier in Nederland. Wij nemen geen wraak. Maar de strafmaat moet in verhouding staan tot de gepleegde daad. Het recht, zoals dat door mensen wordt gesproken, is proportioneel, is in verhouding. Je hand hoeft niet te worden afgehakt als je een brood steelt. En je hoeft niet 10 jaar de cel in als het achterlichtje van je fiets het niet doet. De wetten uit het Oude Testament kunnen ons heel veel leren. Ook dat niet altijd letterlijk dat principe een oog voor een oog, een tand voor een tand werd toegepast. En ook dat kun je lezen in het Bijbelboek Exodus. Daar staat, wanneer iemand een put graaft of openlegt en hem daarna niet afdekt en er valt een rund of een ezel in, dan moet de eigenaar van de put de schade vergoeden. Hij betaalt de eigenaar van het dier een bepaald bedrag en mag het dode dier houden. Als de regel een oog voor een oog letterlijk zou zijn toegepast, dan zou de eigenaar van de put een rund of een ezel aan de benadeelde eigenaar moeten geven. Maar God heeft in zijn wijsheid besloten dat er dan een geldboete moet worden opgelegd. En ook dat hebben we in Nederland heel vaak. Als u wat te hard rijdt, doet u natuurlijk nooit, en u wordt gesnapt, dat gebeurt natuurlijk nooit, maar dan krijgt u een acceptgirokaart thuis van de overheid, een geldboete. Een oog voor een oog zegt dus iets over de balans in de rechtspraak. Maar het spraakgebruik, een oog voor een oog, dat verandert in oog om oog. En dat klinkt veel dreigender. Het heeft de smaak van vergelding. Iemand iets betaald zetten. Als iemand het achterlicht van jouw fiets eraf trapt, dan mag je natuurlijk gewoon zijn iPod of mp3-speler achterover drukken. Nee dus. Een oog om een oog dan speel je voor eigen rechter. En zelfs een rechter moet zich houden aan een oog voor een oog. De strafmaat en de gepleegde daad moeten een rechtvaardig evenwicht hebben. En de strafmaat moet vastliggen in wetten. Goede, uitgebalanceerde wetten. En kunnen die wetten nou afgeschaft worden doordat de Heer Jezus gekomen is? De Heer Jezus geeft zelf het antwoord. In hoofdstuk 5, vers 17 staat: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. De Heer Jezus zegt niet, nou, dat principe een oog voor een oog, dat is nu door mijn komst hier op aarde achterhaald. Hij zegt niet, nou, dat Oude Testament, dat kun je gewoon wel vergeten. Het gaat alleen maar om het gebod van de liefde. Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt 6 keer, lees het thuis maar eens na, hij zegt 6 keer, en ik zeg jullie, met die paar woorden, en ik zeg jullie, gaat de Heer Jezus niet in tegen de wet, maar hij gaat in tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden die er wat van gemaakt hebben van die wet. Maar wat zegt de Heer Jezus dan wel? Het is zo anders als wat wij normaal vinden, dat je dit stukje uit de Bijbel even moet laten bezinken. Moet doordenken, moet kauwen. Of vinden jullie het wel normaal wat de Heer Jezus hier zegt? Hij zegt, bied je andere wang maar eens aan. Geef ook je jas maar weg. Doe maar het dubbele waartoe je verplicht bent. En geef maar iets weg zonder de zekerheid dat je het ooit nog eens terugkrijgt. Dat zijn 4 dingen die we net hebben gelezen. Hoe kun je dit soort dingen doen? Bied je andere wang maar eens aan. Het is trouwens een misser om te denken dat christenen dan een soort, nou noem het maar, pacifistisch watje moeten zijn, hoor. Iemand die zich nooit mag verzetten. Iemand die alles over zich heen moet laten komen. Dat is echt niet zo dat wanneer iemand een christen mishandelt, dat die beul dan zou kunnen zeggen, nou, als ik je wang sla, dan moet je ook maar die andere wang maar toekeren, hoor. En als je mishandeld wordt, dan hoeft dat niet op basis van diezelfde Bijbeltekst je te laten mishandelen. En te denken dat je je niet verzetten mag. Zo is dit gedeelte uit de bergreden niet bedoeld. De Heer Jezus zelf heeft daar een voorbeeld van gegeven. Dat staat in Johannes 18, vers 22 en 23. Daar staat, en Jezus stond toen voor de hoge priester, net voordat hij veroordeeld zou worden en gekruisigd zou worden. Toen Jezus dat zei, Jezus zei iets, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Is dat een manier om de hoge priester te antwoorden? En Jezus zei, als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan? Het is een markant voorbeeld waarin de Heer Jezus zelf niet letterlijk zijn andere wang toekeert, maar een messiaanse houding aanneemt. Mij een vraag stelt als antwoord op het onrecht dat hem wordt aangedaan. De Heer Jezus laat ons zien dat het uiteindelijke antwoord op het kwade niet de rechtspraak is. Het recht lijkt tekort te schieten als het gaat om een antwoord te vinden tegen het kwade. Recht, de rechtspraak, de wetten, ze kunnen het kwade in een samenleving alleen maar beteugelen. Maar het recht, die rechtspraak, diezelfde wetten, ze kunnen het kwade niet doorbreken. En ze overwinnen het kwade ook niet. En als het uiteindelijke antwoord op het kwade nou niet de rechtspraak is, wat is het dan wel? De Heer Jezus geeft in dit gedeelte van de bergreden niet een simpel antwoord. Hij wil ons dat antwoord laten ontdekken. En de manier waarop Christus ons dat leert en ons dat antwoord wil laten vinden, sluit aan bij een rabbijnse lesmethode. Dat is een methode met voorbeelden, met situaties waarin het een of ander gebeurt. En die voorbeelden zijn richtinggevend voor ons denken en voor ons handelen. Elk van die voorbeelden schildert de contouren weer voor andere situaties. Situaties waarin wij ons bevinden. En ik wil eens met u kijken naar twee van die voorbeelden. En ze zijn echt heel raar. Ik zeg jullie je niet te verzetten, vers 39. Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als ik iemand zo een klap wil geven, waar komt die klap dan op terecht? Als ik je zo in je gezicht sla, op welke wang komt die dan? Op je linkerwang. Nog een keer. Maar wie je op je rechterwang slaat, ook je linkerwang toe te keren. Hoe kan ik je nou op je rechterwang slaan? Linkerhand in het oosten, dat deed je niet. En in het oosten had je een reine hand en een onreine hand. Dat is voor u natuurlijk weer net andersom, dan blijft het zo staan. Maar met je rechterhand at je. En met je linkerhand deed je allemaal dingen waarvan wij tegenwoordig wc-papier voor hebben. En toiletten hebben om door te trekken en zo. Is dit wat je onreine hand? Je raakte iemand nooit aan met je linkerhand. Dus als je iemand een klap wil geven en je wilt hem tegen zijn rechterwang slaan, dan moet je dit doen. Matthäus was een Jood. Als u dit gedeelte nog een keer naleest bij Lucas, Lucas was een Griek, dan heeft hij het gewoon over een wang en de andere wang. En dan weet je nooit over welke wang het gaat. Ja, die andere. Maar Matthäus, die is een Jood. En dat valt hem echt op. Dat de Heer Jezus het er niet had over een wang. Maar als iemand jou tegen jouw rechterwang slaat. Dat venijnige tikje van ach, je bent me ook helemaal niks waard, hè. Minpunt. Dan kun je een pak rammel fysiek ook nog wel echt aan. Dat is wat Christus hier zegt. Als mensen minachtend met je omgaan, dat doet nog veel meer pijn dan een pak rammel wat je gewoon krijgt. Het pak rammel ben je na een paar uur vaak wel vergeten. Maar minachting, dat blijft jaren, tientallen jaren soms hangen. En die extra mijl. In Amsterdam is er een stichting, die heet gewoon de extra mijl, de tweede mijl. Heb je daar al eens over nagedacht? Als iemand je dwingt 1 mijl met hem op te gaan, lopen dan 2 met hem op. Het gaat om het woordje dwingt. In Nederland staan langs de autowegen en de snelwegen van die hectometerpaaltjes. Ken je die dingen wel? Elke 100 meter komt zo'n dingetje langs zetten en dan om de kilometer staat er dan weer zo'n getalletje op, een A20 of zo. En soms rechts en links. Dat is vanuit Amsterdam geredeneerd altijd trouwens. Want wist je nooit of rechts of links was. Je zit je altijd maar af te vragen, zit ik nou aan de rechterkant of de linkerkant. Alles komt vanuit Amsterdam. Dat hebben wij niet bedacht hoor. Die Romeinen, die hadden het al. Het Romeinse Rijk was een gigantisch rijk. En ze hadden gewoon overal om de anderhalve mijl. Of sorry, om de mijl, dat is anderhalve kilometer. Hadden ze zo'n paaltje neergezet. En die paaltjes hadden een nummertje. Nou, als je dan een kaart bij je had, dan kon je gewoon op die kaart zien wat het nummertje was van die paal. En dan wist je precies waar je was. En als je een kaart had uit het Romeinse Rijk, dan lag Rome altijd in het midden. Altijd. Daar komt onze uitdrukking vandaan, alle wegen leiden naar Rome. Maar het zijn gewoon kaarten die ze hadden. Maar die waren niet op schaal. Maar er werd gewoon, dat soort lijntjes opgetrokken. Die kaarten hebben we allemaal nog trouwens. Kun je gewoon bekijken. En dan zie je die nummertjes daar gewoon op staan. En dan weet je precies waar je bent. In de tijd dat de Heer Jezus deze tekst uitspreekt. Als iemand je dwingt 1 mijl met je mee te gaan. Dan wisten de hoorders drommels goed wat hij bedoelde. Elke Romeinse officier, maar ook iedere gewone legioenssoldaat, kon tegen iedere Jood die ouder was dan 13 jaar zeggen: draag mijn bepakking tot het volgende paaltje. Dus als de bezetter tegen je zegt: draag deze last, dan zegt Christus: doe er dan nog even een stukje bij. Dus het gaat niet over een vriendendienst of zo. Je helpt dus iemand en dan denk je: ach, ik heb de extra mijl heb ik met hem gegaan. Nee, als iemand je dwingt. Het gaat er dus ook niet om dat als je opstaat voor een wat oudere mevrouw of meneer, of een hulpbehoevende, of een zwangere dame die je voor laat gaan bij Albert Heijn, dan denk je: nou, dan heb ik toch mooi die extra mijl gedaan. Dat is gewoon hoffelijkheid. Dat is goed fatsoen. Maar als de bezetter tegen je zegt: doe eens een stukje extra, dan doe je gewoon dubbele. Nou, dat is toch heel normaal, of niet? Je zit op school en een docent zegt: voor morgen moet je nog 20 woordjes leren. Dan zeg je: nou, dan doe ik er 40. Of u werkt gewoon en u werkt 8 uur op een dag. En uw baas zegt tegen u: vanavond wordt er gewoon overgewerkt. Dat is een uurtje extra en ik betaal er niks voor. En dan is uw eerste reactie: nou, dan werk ik er toch 2 over. Dat is wat Christus hier zegt. Dat is zo fundamenteel tegen je gevoel in. Daar gebeurt iets. In dat voorbeeld van die andere wang, dan kan het gebeuren, omdat jij spreekwoordelijk jouw linkerwang aanbiedt, de ander plotseling een stap naar achteren doet. Niet jouw wang is rood geworden door die tik, maar de wang van de ander is rood geworden door schaamte. Zonder dat je hem een klap hebt teruggegeven. Geen houding van een pacifistisch watje, maar een houding van een zwak mens die zijn kracht heeft in de liefde van Christus, de overwinnaar. Ben jij zo'n zwak mens? Durf je dat aan? Wil je proberen te stoppen met dat principe oog om oog toe te passen? En wil je proberen het kwade te overwinnen door het goede te doen? Doe dat dan maar in de kracht van Christus en in de liefde van de Geest. Doe het maar in vertrouwen. Doe het maar gewoon. Of beter gezegd, doe maar meer dan het gewone. Wil je wel opletten, er staat niets over de gevolgen daarvan. Wel staat er dat je het moet doen. Ik kan me voorstellen dat je koudwatervrees hebt om het te doen. Ik heb het in ieder geval wel. Ik vind dat elke keer weer opnieuw verschrikkelijk lastig als je in een omgeving, in een situatie terechtkomt waarbij iemand je dwingt om iets te doen en dat dan niet je eerste reactie is van: ja, kom even. Maar dat je dan zegt: nou, het is goed, doe wel gewoon het dubbele, joh. En als iemand jou zo minachtend behandelt, dat je dan eigenlijk zegt: joh, als je dit kunt, hè, zo'n steek onder water, geef me dan even een pak rammel. Of heb je dan het gevoel dat je iets anders wilt zeggen? Ik in ieder geval wel. Ik ben tenminste bang dat dan mensen over mij heen lopen. dat ik dan niet meer zo'n sterk mannetje ben. Er zijn mensen trouwens die dit al eens een keer hebben gedaan. Hè? Dit soort gedrag hebben laten zien wat Christus hier predikt. En dat deden ze niet omdat ze recht gingen halen, maar omdat ze gerechtigheid gingen doen. De Bijbel staat vol met voorbeelden daarvan. Maar ook buiten de Bijbel vind je dit soort voorbeelden. En ik wil er twee noemen. Eentje daarvan is Paus Johannes Paulus II. En de andere is Gandhi. Ik heb het opgezocht, maar in 1981 vuurde Achka, zo heette die meneer, verschillende kogels af op Paus Johannes Paulus II, terwijl de paus rondreed in een open auto op het Sint-Pietersplein. Vanaf dat moment is die pausmobiel, is de kogelvrij gras opgezet. De paus die werd geraakt in zijn onderbuik, zijn linkerhand, zijn rechterarm en raakte zwaar gewond. Paus Johannes Paulus II herstelde volledig van zijn verwondingen en ging 2 jaar later naar Achka in de gevangenis. En de paus vergaf hem wat hij heeft gedaan. Gandhi. Gandhi was een heel klein, mager mannetje. En die heeft de onafhankelijkheidsstrijd van India gewonnen. Maar hoe heeft hij dat gedaan? Zijn woorden aan het begin van de strijd waren: ik ben bereid om voor deze zaak te sterven. Ik ben niet bereid om voor deze zaak te doden. Tijdens een demonstratie van ongewapende Indiërs sloegen de Britten op de eerste demonstrant die naar voren stapte. Ze knalden hem zo met een stok neer. En de jongen werd afgevoerd. En de tweede stapte naar voren en ook die werd in elkaar geslagen, afgevoerd en de derde en de vierde, de vijfde en de Britten stopten met slaan. Je kwetsbaar opstellen is een machtig wapen in de strijd. Met geweldloosheid heeft Gandhi die strijd gewonnen. Nou, ik weet dat de paus niet uit onze kring is en ik weet dat Gandhi niet een christen is. Maar ik weet wel dat ze prima doorhadden wat Christus hier bedoelde. Kwaad met kwaad vergelden is een teken van hulpeloosheid. Geweld is hulpeloosheid. Hij die geweld gebruikt, doet onrecht. Hij die jou kleineert, weet niet anders meer wat hij moet doen. Hij is zelf hulpeloos. Of herkent u dat niet als ouder zijnde? Ik ben de vader van een inmiddels 19-jarige dochter. En hoe zat het ook alweer? Dat noem je dan een pedagogische tik. Een klein tikje uitdelen. Niet slaan, maar een tikje uitdelen. Om iemand te corrigeren. Maar zegt dat eigenlijk niet wat over de machteloosheid van de opvoeder? Christus vraagt om de spiraal van het kwaad te doorbreken en anderen te hulp te komen. Door je andere wang aan te bieden. Door een extra mijl te gaan. Niet door je recht te halen, maar door gerechtigheid te doen. Als je op school gepest wordt, dan moet je niet de fiets van degene die jou pest stiekem vernielen. Dan beantwoord je kwaad met kwaad. En als je gepest wordt, dan moet je dat gewoon vertellen aan je ouders, je leraar, de mentor. Er is kwaad waarop gereageerd moet worden. Maar degene die pest is waarschijnlijk een zielepoot. Die niet weet hoe die met anderen moet omgaan. Hetzelfde voorbeeld kunt u geven over mensen die in een leidinggevende positie staan. En tegen anderen lopen te roepen: doe dit, doe dat. Het zegt heel vaak wat over de machteloosheid van die leidinggevende. Als je dan zo iemand tegenover je hebt, Loop dan eens een keer naar hem toe. Steek je hand uit. En probeer weer vrienden te worden. De Heer Jezus laat ons zien dat het uiteindelijke antwoord op het kwade niet de rechtspraak is. Het recht lijkt gewoon tekort te schieten als het gaat om een antwoord te vinden tegen het kwade. Het recht, rechtspraak, wetten, ze kunnen het kwade in een samenleving alleen maar beteugelen. Omdat wij wetten hebben, rijdt u niet 140 of 160 kilometer per uur. Maar misschien wel eens 121 of 122. Er zit dus een rem op aan de buitenkant. Maar van binnenuit denkt u, nou, met die Ferrari wil ik best nog eens een keer flink even doortrekken. Als recht dan een uiterlijke rem is op het kwaad, geweld dat bestraft wordt, wordt kwaad beteugeld. Maar het zorgt er niet voor dat mensen af gaan zien van wraakzucht. Daar heb je blijkbaar een innerlijke rem voor nodig. En daar gaat dit gedeelte in de bergrede over. Dit gaat niet om een rechtvaardig evenwicht, maar om een heel ander principe. Wat is dat principe dan? Kent u Augustinus nog? Nooit een boekje van Augustinus gelezen? Nee? Moet u echt een keer doen hoor. Het is echt heel leuk. Belijdenissen van Augustinus is echt fantastisch. Smullen. Komt bijvoorbeeld een vraag in voor. Wat deed God voordat hij de hemel en de aarde schiep? Zegt Augustinus. Toen schiep hij de hel voor mensen die dit soort vragen gingen stellen. Dus er zit heel veel humor in die man. Dat leest op een grandioze manier. Augustinus was een jongen uit het jaar 400. En die heeft dit gedeelte van de bergrede, heeft hij uit en te nalopen doorkauwen. En hij zegt, heb God lief en doe wat je wilt. Dat is het principe wat hier zo staat. Heb God lief en doe wat je wilt. De samenleving in het oude Israël en de huidige samenleving zijn van dat grondbeginsel steeds verder afgedwaald. God liefhebben. De fundamentele waarden die zijn uit het oog verloren. En daarom moeten de bijbehorende normen in allerlei regeltjes worden vastgelegd. Er lijken steeds meer regeltjes nodig te zijn. Er is steeds meer wetgeving nodig. Als we de waarden zouden waarderen, dan zouden er minder normen en wetten nodig zijn. Niet een rechtvaardig evenwicht is de oplossing, want dat vraagt alleen maar om regeltjes en wetten. Dan ontstaat in het beste geval een uiterlijke rem om het kwaad een beetje te beteugelen. Maar heb God lief en doe wat je wilt. Dat is de grondhouding van het Koninkrijk van God. Die grondhouding is de innerlijke rem tegen alle kwaad. Want als je God lief hebt, dan zul je een ander niet doodmaken. En als je God lief hebt, dan weet je dat Hij de schepper is van hemel en aarde. Dus waarom zou je jaloers zijn op wat een ander heeft? Want het is toch al niet van jou. Het is van God. Dat principe, heb God lief en doe wat je wilt, zorgt ervoor dat we heel veel van die kleine regeltjes kwijt zijn. Ik kom uit Zeewolde en ik heb daar echt een aantal catechisanten die aan mij de vraag stellen, mag een gereformeerde op zondag een ijsje eten? Nou ja, beter gezegd, kopen en dan eten. Het gaat dus om het kopen. En dan heb ik het vaak over, heb je God lief? Dan is het antwoord ja. Waarom heb je dan behoefte om een ijsje te kopen? De vraag verdwijnt namelijk. Want het is geen regeltje meer. Moet ik twee keer naar de kerk? Dat moet helemaal niet. Maar als je God lief hebt, dan kun je toch niet nalaten om tenminste twee keer of drie keer of vier keer naar de kerk te gaan? brood mee of zo. De grondhouding, heb God lief en doe wat je wilt, die komt niet uit jezelf. Daar heb je de kracht van Christus voor nodig en de kracht van zijn geest. Met een wedergeboren hart is het mogelijk om te doen wat Christus van ons vraagt. Heb je er trouwens zelfs bij stilgestaan? Wat er zou zijn gebeurd als God op zijn strepen was gestaan? Als hij het principe oog om oog ging toepassen. Als God de duivel had benaderd met dat principe, dan had God zich verlaagd tot het kwade. Maar hij heeft iets gedaan wat niemand had kunnen bedenken. Hij gaf zijn zoon uit liefde voor ons. Amen.